Goedemorgen. Het veel vreugde weer hier te zijn en de warmte te proeven als je hier binnenkomt. Heerlijk. En we gaan samen lezen uit het mooiste boek van de hele wereld. Het mooiste Bijbelboek en dan het mooiste hoofdstuk. Weet u welk dat is? Dat is heel persoonlijk, hè? Ik wil met u lezen uit Jozua 3. Jozua 3. Het is eigenlijk een heel lang verhaal. Twee hoofdstukken lang, waar we lezen dus een stukje eruit. Hoofdstuk 3 vanaf vers 9. Hoofdstuk 3 vers 9. Toen zei Jozua tot de Israëlieten, kom naderbij en hoor de woorden van de Heer uw God. Voort zei Jozua, hieraan zult ge weten dat de levende God in uw midden is en dat hij zeker de Kanaanieten, de Hethieten, de Gewieten, de Perizieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u uit verdrijven zal. Ziet de ark van het verbond van de Heere van de ganse aarde trekt voor u over de Jordaan in. Welnu neemt u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één. Zodra dan de voetzolen van de priesters die de ark van de Heer de ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden. Het water dat van boven afkomt, zal als een dam blijven staan. Het geschiedde nu toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te trekken. De priesters die de ark van het verbond droegen, bevonden zich aan de spits van het volk, dat zodra de dragers van de ark kwamen bij de Jordaan en de voeten van de priesters die de ark droegen aan de oever in het water gedompeld waren, de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd, het water dat van boven afkwam bleef staan. Het rees op als een dam, heel ver weg bij Adam, de stad die bij Saratan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee der vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, bleven onbewegelijk staan op het droge, midden in de Jordaan, terwijl heel Israël op het droge overtrok, tot het hele volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. Zover dit prachtige verhaal. Even een paar dingen ter inleiding. Het boek Jozua vertelt hoe het volk terug bij Israël komt of Israël binnengaat. Er zijn drie stukjes. Eerst de intocht, hoe ze het land binnenkomen. Dan hoe ze het veroveren en tenslotte hoe ze het gaan verdelen. Het verhaal wat ik u las heeft te maken met de intocht. Dat is duidelijk. Nog even het grote plaatje wat daarmee te maken heeft. U weet natuurlijk allemaal dat het volk 400 jaar lang in Egypte was. Maar dan is de tijd vervuld, de belofte die God al deed in Genesis 15, dat na 400 jaar verdrukking ze zouden terugkeren in het beloofde land, dat gebeurt in het boek Jozua. Daaraan vooraf gaat Mozes. Mozes heeft eigenlijk een deelopdracht ook. Hij is de man van de uittocht en Jozua is de man van de intocht. Mozes heeft natuurlijk een geweldige grote plaats ingenomen, maar toch kon hij het volk niet binnenleiden in Kanaan. Waarom niet? Dan zeggen sommigen, ja, hij was één keer ongehoorzaam geweest, dat is een reden. Maar de belangrijkste reden was, Mozes was de man van de wet. Hij heeft de wet van God ontvangen, hij heeft de wet doorgegeven, de wet onderwezen. En ik denk dat de Bijbel leert dat met de wet kun je nooit in de volheid van de genade komen. Dat moet je van God gegeven worden. En God gaf dat ook in de dagen van de Israëlieten. Niet door Mozes, niet door de wet, maar door Jozua. Waarom Jozua? Wel, Jozua is een beeld van Jezus Christus. Zelfs hun namen zijn identiek, zijn dezelfde. Jozua is Hebreeuws, Jezus is Grieks, maar het zijn precies dezelfde naam. Die betekent de Heere redt of de Heere geeft redding. En zo gebruikte God die geweldige grote man Jozua aan de tijd van de Israëlieten om het volk in het beloofde land te brengen. Ik denk dat dit de geweldigste facet is eigenlijk van Jozua. Ze waren daarvoor in de woestijn en hij mag ze meenemen door de Jordaan het beloofde land in. En dan mogen ze wonen in het land overvloeiende van melk en honing. Uit de woestijn in het beloofde land. Dat is de opdracht van Jozua. Nou is dat niet schitterend? En dat is een beeld van Jezus Christus die mensen uit de woestijn in de rijkdom van de genade wil brengen. Ik moest zo denken aan een week geleden las ik een stukje uit Matthäus, daar staat dat Jezus 40 dagen, 40 nachten in de woestijn moest zijn. Weet u waarom? Hij bereidde zich voor om mensen uit de woestijn te leiden in het beloofde land. En de heerlijke boodschap van het boek Jozua is dat hij mensen uit de woestijn wil leiden. Binnenbrengen in de volheid de rijkdom van de genade van God. En daarom is eigenlijk dat verhaal van Jozua voor mij een van de mooiste gedeelten van het Oude Testament. De geschiedenis van Israël, dat is een heel lange geschiedenis, gaat op en neer. Mooie momenten. Lelijke momenten, hè? Maar dit is een hoogtepunt. Hier gaan ze het beloofde land binnen. Het heeft eigenlijk een historisch facet. Het is gebeurd, het is niet een legende, het is niet een mythe, het is niet een verzinsel. Het is een stuk geschiedenis. Jozua heeft zelfs toen ze de oever opgeklommen waren, een gedenkteken gemaakt van grote stenen. En hij heeft tegen de Israëlieten gezegd, als je nou later hier langs loopt met je kleine kinderen en ze vragen, papa, waarom is dit monument, waarom is dit gedenkteken? Dan moet je vertellen hoe God het volk uitgeleid heeft uit Egypte. Eerst door de Schelfzee en later door de Jordaan, tot we hier in het beloofde land waren. Hij herinnert dan eigenlijk in één mooie grote zin aan de doortocht door de Schelfzee, de Rietzee of sommigen zeggen de Rode Zee, maar u weet wel, toen ze net uit Egypte waren, moesten ze door de zee. God heeft een weg gebaand waar de farao later ook over wou gaan en die daar verdronken is. Eerst door de Schelfzee, maar dan later dwars door de Jordaan. Het is een stuk historie. Het is gelukkig meer dan dat. Het is ook een profetisch gedeelte. Het boek Jozua, in onze Bijbel noemen we dat een historisch boek. Dat betekent het is geschiedenis. Maar als je de Joodse Bijbel neemt, dan is het een profetisch boek. En dat is een subtiel verschil. Een profetisch boek, daardoor spreekt God eigenlijk door de woorden en laat iets zien van meestal van de toekomst. Weet u wat de boodschap van Jozua is voor de toekomst? zie iemand hoofdschudden, dus dat is een reden om het uit te leggen. Het volk mocht binnenkomen in het beloofde land. En er zouden twee momenten volgen in de geschiedenis dat ze weer verjaagd werden uit het beloofde land. In de dagen van Nebukadnezar, toen volgde de Babylonische ballingschap. En dan weer een aantal eeuwen later, 500 jaar later, kwamen de Romeinen en die hebben hen ook verjaagd uit het beloofde land. En dan zijn ze weer buiten het land. En God had toch beloofd, je mag in het land wonen. Nou, dan gebeurt precies hetzelfde als in de tijd van Jozef, waar ze mogen terugkeren. Ze kwamen terug, want God had het beloofd. Na de Babylonische ballingschap, misschien kent u twee namen, Ezra en Nehemia, dat zijn grote mannen Gods, die hebben een deel van het volk teruggeleid. Het was eigenlijk maar een deel. Niet alle Joden, sommigen die vonden het in Babylonië zo heerlijk, zo goed, dat ze daar bleven. Maar een deel keerde terug en God baande de weg naar Jeruzalem. De goede hand van God was met hen, kun je lezen in Nehemia verschillende keren. Dan is een tweede keer, ik zei al, de Romeinen hebben ze ook verjaagd. En die ballingschap die heeft eigenlijk heel erg lang geduurd. Tot in onze tijd. En gelukkig is de terugkeer op gang gekomen. Is nog niet voltooid, maar het is begonnen. Het begin van de 20e eeuw, zo de tijd van Herzl en andere grote mannen. Maar dan is er een beweging ontstaan om terug te keren naar het land van de Bijbel. En er zijn er al duizenden en duizenden, en ik kan misschien ook zeggen miljoenen gegaan. Er zullen ook nog vele moeten volgen. En dan weer is er de belofte dat God de weg zal banen. In de tijd van Jozua waren er veel vijanden in het land en Jozua heeft ze overwonnen. En onder de dagen is het eigenlijk niet anders. Het land wordt bewoond ook door andere volken en eromheen alle Arabische volken. Er is heel veel vijandschap tegen het volk van Israël. Maar Jezus Christus zal terugkomen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal alle volken die het volk Israël belagen, vernietigen en hij zal zorgen dat ze daar kunnen wonen in vrede, in welvaart. Hij zal koning zijn in Jeruzalem en hij zal grote dingen doen voor zijn volk. Hij heeft het beloofd en hij zal zijn woord waarmaken. Dus dat is de tweede boodschap van Jozua de eerste. Ik heb gezegd, het is historie. Het tweede is, het is profetie. Maar dan zeggen sommigen misschien, ja, wat is dan de boodschap voor ons vandaag? Die komt nu. Paulus heeft geschreven in 1 Korinthe 10, dat alles wat het volk van Israël overkomt, dat een voorbeeld is voor ons vandaag. Dat wij ervan kunnen leren. Nu, dat wil ik proberen u te delen vanmorgen. Wat kunnen we leren van dat verhaal dat de Joden 3000 jaar geleden door de Jordaan trokken? Nou, het is een prachtige, rijke boodschap. Nog heel even terug, wat gebeurde er eigenlijk? Wel, er waren mensen die kwamen uit de woestijn in de rijkdom van het beloofde land. Is dat nog actueel? Is dat nog relevant? Misschien zijn er hier en daar in de gemeente van Jezus Christus nog mensen die wel Jezus Christus kennen, maar die eigenlijk toch nog een beetje in de woestijn verkeren. Door teleurstelling. Of door bepaalde gebondenheden, of door bepaalde zonden. En dan is de heerlijke boodschap van het verhaal dat je mag uit de woestijn nu al het beloofde land ingaan. Dat is niet voor later, dat is niet voor na de dood, dat is voor nu op aarde. En je mag wonen in de vreugde, de volle rijkdom van Jezus Christus op deze aarde. Dat is echt de boodschap van dit verhaal. Nu, ik probeer u dat duidelijk te maken en dan is er in het verhaal een heel mooi beeld. En als u dat begrijpt, dan vergeet u het nooit meer. Jozua die krijgt van God een opdracht en hij gaat het dan uitvoeren. Voordat ze de Jordaan ingaan, wijst hij 12 mannen aan. Waarom 12? Er waren ook 12 stammen. Van elke stam wordt 1 man aangewezen en dan zijn er 12 mannen die vertegenwoordigen de stammen. Dan krijgen ze de opdracht van Jozua. Wat moeten ze doen? Daar op de oever moeten ze allemaal 1 grote steen gaan zoeken. Die moeten ze op hun schouder nemen. Je zou zeggen, wat moeten ze daar nou mee gaan doen? Wel, ik zal telkens de tekst even lezen die erbij hoort. Dan ziet u dat het helemaal zo in het verhaal verankerd zit. Maar het staat een beetje hier een stukje en daar een stukje en daar een stukje. Daarom is het een beetje lastig. Het begint bij hoofdstuk 3, vers 12. Daar staat, wel nu neemt u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1. Dat is het begin. 12 mannen en die moeten elk een stam nemen, een steen nemen en die op hun schouder leggen. En dan gaat het verder in hoofdstuk 4, vers 9. Als u de Bijbel meeleest, hoofdstuk 4, vers 9. Daar staat ook richtte Jozua 12 stenen op, midden in de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen, hadden gestaan. Ze zijn daar tot op de huidige dag. 12 mannen en 12 stenen, die zijn de Jordaan ingegaan. Niet helemaal aan het begin, voorop gingen de priesters, die droegen de ark op hun schouders en het volk moest op een eerbiedige afstand blijven. Maar dan heeft Jozua gezegd tegen de mannen, jullie moeten volgen. En de priesters hebben er ergens een plaats gekozen, midden in de rivier. En deze mannen bleven nog wat op de achtergrond staan. Waarschijnlijk heeft Jozua gezegd, leg die steen nou voorlopig maar even neer. Dat was voorlopig, later moesten ze weer opnemen. Ze hebben daar een hele tijd gestaan, terwijl de priesters er stonden met de ark op hun schouder. Wat gebeurde er toen? Wel, dan is het hele volk door de Jordaan getrokken. Van oost naar west, van de oostkant buiten het land, het beloofde land binnen. Dan zijn de priesters in beweging gekomen. Die hebben de ark die al op hun schouder was. En die zijn zo eigenlijk achter het volk aangetrokken. En die zijn het land binnengetrokken. En toen zei Jozua tegen die 12 mannen, luister, daar is de plaats waar de priesters gestaan hebben. Daar leg je de stenen neer. Exact op de plaats waar de afdruk van de priesters nog te zien was, bij wijze van spreken. Ik weet niet hoe ze dat gedaan, 12 stenen met een klein beetje fantasie. Kun je je voorstellen dat dat een gedenkteken werd. En waar bouwden ze dat? Op de bodem van de Jordaan. En dan zijn ze daar weggegaan. Dus dat is het eerste wat deze mannen hebben gedaan. Het gedenkteken op de rivier. Waar kwamen de stenen vandaan? Van buiten het land. En toen waren ze nog niet klaar. En Jozua zegt, luister, ik heb nog een opdracht voor je. En dat kunt u lezen allereerst in vers 3. Jozua 4, vers 3. Hij heeft gesproken tot hen en daar staat, neemt 12 stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbeweeglijk hebben gestaan, en neem ze met u mee naar de overkant en leg ze in het kwartier waar gij deze nacht zult doorbrengen. Dus ze krijgen een tweede opdracht. En wat zegt Jozua? Pak hier 12 stenen op. Zouden ze die eerste stenen nemen? Nee, natuurlijk niet. Ze hadden daarvan juist een mooi monument gemaakt, een gedenkteken gemaakt. Maar dan zegt Jozua, kijk om je heen. Je kan best een andere steen vinden. Zoek een mooie grote steen op. Neem die op de schouder en neem die mee. Nou, verderop in het hoofdstuk kunt u lezen waar die naartoe ging. Dat staat in vers 8. Hoofdstuk 4, vers 8. Zij lichten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heer tot Jozua gesproken had, en brachten ze met zich mee naar het nachtkwartier waar ze die neerlegden. Dus opnieuw 12 stenen op de schouders. En die moesten ze meezeulen. En dat klommen ze naar boven. Hebben ze die gelijk aan de rand neergelegd? Nee, is nog een heel stuk. Jozua had gezegd, daar waar we het nachtkwartier inrichten. Dat was de legerplaats. Ik heb in een boek gelezen, dat was nog maar liefst 8 kilometer lopen vanaf de plek waar zij door de Jordaan gingen. Die plek heet Gilgal. Het wordt ook nog genoemd in hoofdstuk 4, vers 20... Die 12 stenen welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. Dat is de plaats van de legerplaats. 8 kilometer verderop. Dus ik begrijp wel dat ze eerst die stenen hebben neergelegd in de rivier. Toen de ark weer verder ging, 12 andere stenen op de schouder. En die gingen naar Gilgal. Dat was het tweede gedenkteken, het tweede monument. Het eerste was in de rivier en het tweede was in het beloofde land. Dat is eigenlijk het verhaal wat Jozua er zo tussendoor vertelt. Hij vertelt natuurlijk nog veel meer. Hij vertelt over de ark, hij vertelt over al die mensen. Maar waarom vertelt hij dat van die stenen zo heel uitgebreid? En kunnen wij daar iets van leren? Wel, ik denk dat het een fantastisch verhaal is. Er wordt iets meegenomen uit de oude situatie. Het wordt eigenlijk daar in de Jordaan begraven. Zou het zo niet kunnen zeggen? Wat is er gebeurd met dat eerste gedenkteken? Het water kwam er overheen en die eerste stenen verdwenen onder het water. Meters onder het water. En die waren onzichtbaar. Die waren weg. Je kon ze niet meer zien. Ze waren als het ware begraven in het water. Maar die andere stenen, dat was de tweede lichting die ze daar hadden opgepakt en meegenomen, die stonden in het beloofde land. En die waren zichtbaar. Misschien waren die stenen een beetje mooier. Die stenen die hadden heel lang in het water gelegen. U weet, als het water er overheen gaat en jaar in, week in, week uit, jaar in, jaar uit, die stenen waren geslepen. Die stenen waren schoon, die waren heel mooi. En die waren in het beloofde land. Dat was het tweede gedenkteken. En ik heb al gezegd, Jozua zei, als je met je kinderen hier langskomt, dan vertel je het verhaal maar. Hoe God je heeft thuisgebracht. Eén lichting was begraven, de andere was gekomen in het nieuwe land, in het nieuwe leven. Als ik in Vlaanderen was, dan zou ik zeggen, gaat uw wrang al vallen? He? Begrijpt u het? Ja? Ja? Waar gaat het over? Ja, 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 hij begrijpt het. Het land begrijpt het. En ik hoop dat u allemaal denkt wat er gebeurd is met de doop. Waar lijkt dit ongelooflijk veel op? Het oude leven is begraven in het water. Dat kon het koninkrijk van de Heer Jezus niet binnengaan. He, zoals die hele generatie die stierf in de woestijn. Dat wordt uitgebeeld door de 12 stenen die daar begraven worden. Maar dan wordt er een andere steen opgetild. Er wordt een ander leven gewekt door de Heilige Geest. En dat kan het koninkrijk van God binnengaan. En dat zijn die tweede twaalf stenen die gedragen worden in het land. En die zijn daar zichtbaar. Die hebben toegang tot het nieuwe land, tot het koninkrijk van God, tot het nieuwe leven. Wat een schitterend beeld. Het is jammer dat die jonge mensen kregen ze een doopstudie. Ja, ze zouden dit verhaal moeten horen, ze zouden dit moeten begrijpen. Ik denk dat er in de hele Bijbel geen mooiere afbeelding is van wat er gebeurt bij de doop. Misschien zegt u dan, ja, dat is leuk en wel, maar dat is voor mij al 20 of 30 jaar geleden gebeurd. Dat is heel verschillend. Er zijn natuurlijk mensen lang geleden gedoopt, anderen nu. En toch heeft het verhaal een boodschap voor ieder van ons vandaag. Waarom? Wel, je kan gedoopt zijn, lichamelijk, en het kan toch zijn dat je nog min of meer woont in de woestijn. En dan is de vraag, hoe kom je in het beloofde land? Wel, dan moet je achter Jozua aangaan. Dan moet je achter Jezus Christus aangaan. Hij was degene die het volk meenam. En ik vind het zo prachtig in dit verhaal. Ik lees niet dat er één persoon is achtergebleven. Ze gingen allemaal mee. Ook de twijfelaars, ook de mopperaars, ook die mensen die altijd het laatste in beweging waren. Maar iedereen ging mee en ze woonden in het land der belofte. Helaas zijn er later een aantal stammen teruggegaan. Die zeiden, ja, we vonden het gras toch groener aan de andere kant. En die gingen wonen in het overjordaanse. Maar dat was niet Gods bedoeling. God had gezegd, daar wil ik je zegenen. En er staat in Psalm 37, woon in het land. Ik weet wel, dat is eerst aan het adres van de Joden. Zij moesten daar wonen. Dat land had God aan hen gegeven. Daar wilde God hen zegenen. Maar God heeft ook ons in een nieuw land gebracht. Er is een prachtige tekst in Colossenzen 1, waar staat, Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben. Hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is het beloofde land. Dan kan het zijn dat er toch nog niet die hele rijkdom is die je eigenlijk verwacht. Een van de dames die heeft Efeze 5:18 al aangestift, hè? Wordt dan vervuld met de Heilige Geest. Hoe werkt dat? Hoe kom je echt in die rijkdom van het beloofde land? Wel, ik zeg opnieuw, dan moet je Jozua volgen, dan moet je Jezus volgen. En ik zal proberen uit te leggen wat ik nu bedoel. Het eerste wat wij weten en wat we geloven is dat Jezus voor ons gestorven is. En ik denk als ik zou gaan enquêteren, dat iedereen, ja dat weten we, dat is primair, dat is het uitgangspunt van ons geloof. Hij stierf voor ons. Het tweede wat je mag en moet geloven, is dat hij niet alleen gestorven is, maar hij is opgewekt. En ik hoop dat we dat ook allemaal geloven. Anders, zegt Paulus, zijn we beklagenswaardige mensen. Tweede, hij stierf, hij is opgestaan. Maar dan komt het derde. En als ik naar mezelf kijk, dan weet ik het heel lang. Maar de laatste jaren heeft God het eigenlijk steeds meer op mijn hart gelegd. Wat is het derde punt? Dat wij, dat ik met hem gestorven ben, maar ook met hem ben opgewekt. Dat het nieuwe leven voor ons allemaal is vandaag. Want we zijn verbonden met zijn dood. We zijn verbonden met zijn opstanding. En het nieuwe leven mogen wij genieten. Nu, vandaag. Door Jezus Christus. En zoals het Joodse volk achter Jozua aanging, zo mogen wij achter Jezus aangaan. Door de Jordaan, door de doop. Maar dan niet alleen die dingen weten, maar ook beleven in je hele leven. Dat was eigenlijk wat bij mij gebeuren moest. Ik wist die dingen al lang, misschien al 40 jaar. En weet u wat er gebeuren moest? Iemand zei het is zo, het moest 30 centimeter zakken. Dan komt het hier terecht. Dan ga je het ervaren. En ik ben zo blij dat God me toch de laatste jaren wat meer inzicht heeft gegeven in die dingen. En dat ik met Paulus nu mag zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is het deel hebben aan zijn dood. En toch leef ik. Dat is niet met mijn ik. Mijn oude mens, maar die nieuwe mens is Jezus Christus. Christus leeft in mij. En dat is als je door de dood en door de opstanding Jezus Christus volgt. En dat is het voorrecht voor ieder van ons. Eigenlijk wordt dat ons geleerd bij de doop. En hebben we dat geleerd? Vele jaren geleden sommigen, hè? Maar mag het ook ons leven zijn? Mogen het ook ervaren elke dag van ons leven? Ben je dan al in de hemel? Nee, dan ben je nog gewoon in het leven. Dan zijn er nog problemen, maar je hebt een nieuwe innerlijke kracht ontvangen. Je hebt nieuw leven, je hebt de Heilige Geest die, waarmee je vervuld bent. En je hebt overwinning. Wat een verschil met de woestijn. Weet u wat de woestijn typeert? Ongeloof, ongehoorzaamheid, teleurstelling, nederlagen, enzovoort, enzovoort. Weet u wat het beloofde land typeert? Dat is geloof, gehoorzaamheid, verrassingen van God en overwinning. Wilt u zo niet leven? Wel, volg de Heer Jezus. Nog twee of drie hele kleine dingen uit het verhaal. Er staat zo prachtig bij in hoofdstuk 4 dat het volk naar boven klom, 4 vers 19, op de tiende van de eerste maand. Dat is niet 10 januari, dat begrijpt u wel. He? Dat was de tiende van de eerste maand van het Joodse kalenderjaar, de maand Nissan. De tiende Nissan. En zeg je, waarom heeft die schrijver dat er nou bij? Is dat nou belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Die tiende Nissan is een datum die op de Joodse kalender met mooie letters, misschien met de rood erop gedrukt staat. Die is nooit vergeten. Waarom? Het is de eerste dag van het Joodse paasfeest. Op de tiende van de eerste maand moesten de Joden een lam nemen. En dat lam dat kwam dan eigenlijk in huis, in het gezin. En dat lammetje werd de veertiende van die maand geslacht. Dan werd het paasfeest gevierd. Dat hebben de Joden gedaan vlak voordat ze op reis gingen, 40 jaar daarvoor. En dan is het zo indrukwekkend mooi dat God het zo geleid heeft, dat ze nu precies op diezelfde datum het land binnengaan. 40 jaar daarvoor hebben ze het Pascha gevierd met Mozes, ze hebben het bloed aan de deurposten gedaan. Het lam is geslacht, ze hebben dat gegeten met bittere kruiden en ongezuurde broden. En nu, 40 jaar later, gaan ze het weer doen. In de woestijn is dat niet gebeurd, behalve één keer toen ze bij de Sinaï waren. Toen heeft God de feesten ingesteld, precies verteld hoe ze dat moesten doen. Het is nu eigenlijk de derde keer, maar wanneer gebeurt dat? Net als ze het land binnenkomen. Waarom? Wel, het lam staat centraal en dat lam dat wijst op Jezus Christus. Dat lam dat is ook het lam waarom wij het paasfeest vieren. Paulus zegt ook ons paaslam is geslacht. Jezus Christus. Hij staat centraal en het wijst ook op zijn opstanding. Nog één laatste ding, waar vierden ze dat paasfeest? Wel in Gilgal. Gilgal, dat was een plaatsje vlakbij de Jordaan, in de buurt van Jericho. En daar heeft ook Jozua later steeds de legerplaats opgezet. Daar vierden ze het paasfeest. En Gilgal heeft een prachtige naam. Weet u wat het betekent? Afgewenteld. En God zei, heden is de smaad van Egypte afgewenteld. Weggenomen, zouden wij zeggen vandaag. Daarvoor, toen ze nog door de woestijn trokken, hebben de Egyptenaren soms gelachen en ze hebben gezegd, dat slavenvolk, woestijnratten zijn het enzovoort. En ze hebben hen belachelijk gemaakt. En nu zijn ze in het beloofde land. God zegt, nu is de smaad van Egypte, de schande van Egypte is weg. Die is afgewenteld. En dan maken we even een sprong naar het Nieuwe Testament. Hebt u ooit in het Nieuwe Testament dat woord gelezen? Het woord afgewenteld. Ja? De steen van het graf. En misschien is dat de mooiste link van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. De drie vrouwen gingen op weg naar het graf en ze zeiden tegen elkaar, wie zal de steen afwentelen? Een geweldige grote steen. Iemand zei ze die wel 2000 kilo woog. Nou, dat was voor een paar tengere vrouwen een beetje veel. En dan komen ze bij het graf en de steen is afgewenteld. God had een engel gestuurd, die engel met twee vingers zo, zoep, weg. Weet u waarom die weg moest? Om te tonen dat het graf leeg was. Die steen was geen beletsel, geen belemmering voor de Heer Jezus. Hij was opgestaan. En het graf was leeg en God stuurde zijn engel en zei, laat het zien, zodat men het weet. De steen is weggenomen. Ook dat wijst dus naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik wil eindigen met een vraag. En ik wil eigenlijk dit vragen, u hoeft er geen antwoord op te geven hoorbaar, maar waar woont u? In de woestijn of in het beloofde land. En als u nog in de woestijn verkeert door allerlei dingen in uw leven, dan mag u zeggen, de Jordaan hoeft geen belemmering te zijn. Volg de Heer Jezus Christus. Hij wil je meenemen. Hij heeft de overwinning behaald. En hij is tegen elke hindernis, tegen elke vijand opgewassen. Volg hem en woon in het land van overvloed, het land van melk en honing. Zullen we een moment samen danken en bidden. Vader, we danken u, we eren u, we aanbidden u, omdat de rijkdom van uw woord, ook de rijkdom van de verlossing zo groot is, Heer, dat we er altijd opnieuw van kunnen genieten. En dat we ons ernaar kunnen uitstrekken dat het werkelijkheid is in ons aller hart en leven. Vader, we moeten belijden dat er zoveel dagen, zoveel weken en soms jaren zijn voorbij gegaan. Dat we niet in die volle rijkdom verkeerden. Dat we eigenlijk nog woonden in de woestijn. Terwijl u rijkdom en leven en overvloed beloofd hebt. En Vader, daarom wil een besluit nemen om Jezus Christus te volgen. Waar hij ook gaat. En Vader, neem ons mee, richt ons op, help ons u te volgen, u te gehoorzamen, u te vertrouwen voor elk facet van ons leven. En met u gemeenschap te hebben, te wandelen in het licht, te staan in uw kracht, in uw overwinning, in het nieuwe leven, in het land wat u ons beloofd hebt. Dank u, Vader, dat niemand van ons hoeft achter te blijven. Dank u dat u niemand afwijst. Dank u dat in de dagen van Jozua iedereen is meegegaan. Hoe hij er ook aan toe was, hoe zij er aan toe waren. Heer, er was plek, er was ruimte, er was gelegenheid om mee te gaan en te wonen in het beloofde land. En dank u, Vader, voor de belofte die daarin ligt. Dank u, Heer, dat het Bijbelgedeelte ons herinnert aan die glorierijke, glorievolle opstanding van Jezus Christus. Het lam dat zijn leven gaf, maar die is opgestaan uit de dood en die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En die mogen we volgen, die mogen we liefhebben en die mogen we vertrouwen. Glorie voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor de rijkdom van uw genade. En zo willen we u volgen en bij u zijn in uw gemeenschap. En daar blijven, daar wonen en uw zegen genieten. Halleluja, Maranatha. Amen.